Ik doe dit werk nu 2 jaar voor Christen voor Israël. Ik ben 13 jaar voorganger geweest nog. Volgens mij zit ik in mijn 31ste jaar, bijna 32, van mijn volwassen gedoopte leven, zeg maar. En heerlijk, wat een tocht, wat een tocht. En hij is nog steeds niet ten einde. Want God leeft en hij is heel bijzonder. En de wandel met hem is fenomenaal. En de laatste 9 jaar zijn er grote, bijzondere dingen in mijn leven gebeurd, in mijn geloofsleven. En ik mocht in veel dingen opnieuw mijn huiswerk gaan doen. En dat had alles te maken met Gods keuzes voor Israël. En ook met het onderwerp van vanavond, want daar gaat het over. De Joodse wortels van het christendom. Waarom, lieve mensen, deze boodschap over die Joodse wortels? Waarom zeg je dat zo? Wel, omdat ik op de eerste plaats denk dat in het brede christendom, hè, dat is niet alleen jouw gemeente of alleen hier, in het brede christendom in de wereld, dat de taak en de plaats die God aan zijn volk, verbondsvolk, heeft gegeven, dat die in het christendom ja, ook wordt miskend of in ieder geval wordt onderschat. Wat bedoel ik daarmee? Dat zal duidelijk worden ook. Want wat ook wordt onderschat is wat en hoe en welke dingen wij via Israël hebben ontvangen. Kunnen we dat in de schrift terugvinden, één op één? Ja, dat kunnen we. Zeker. Maar wordt het evangelie dan, ik werp even wat dingen op, hè, wordt het evangelie dan niet universeel aangeboden aan de mensheid, los van het Joodse volk? Want we hoeven toch eigenlijk alleen maar Jezus te accepteren en het geloof in hem. En dat is natuurlijk de pijler waarop wij staan en de pijler van ons geloofsleven. Natuurlijk is dat zo. Maar toch is het een gerechtvaardigde vraag. Wordt het evangelie universeel aangeboden, terwijl we bij wijze van spreken niet te maken hoeven te hebben met het Joodse volk? Want de realiteit, met alle respect voor iedereen, hè, de realiteit is dat dat vaak in het christendom zo is. Ja? Och broeder, ik heb niet zoveel met Israël. Of wat geweldig dat jij daar zo vol van zit, want ik heb natuurlijk al heel veel gehoord op dit gebied. Wat fijn dat jij daar zo vol van zit, maar ik heb daar niet zoveel mee. Of nog sterker, ik heb niets met Israël. En dan vraag ik me eigenlijk wel eens af, en ik ga er dan op een goede manier op in, hoe kan dat? Want van kaft tot kaft gaat het over Gods handelen met Israël. En de heidenen komen bij wijze van spreken pas de laatste 10 minuten aan de beurt. Niet minder, zeker niet minder, absoluut niet. Wel, ik ga van wal steken. Ik hoop dat ik jullie belangstelling heb mogen wekken al. Want de gelovigen uit de heidenen hoeven toch niet per se verbonden te zijn met het Joodse volk. Ik hoor al wat gemompel en zo. Nou, prima, ik hoop dat ik heel wat gemompel hoor vanavond, dat hoop ik. En het mooie is, dat kan normaal tijdens een dienst niet, maar na de boodschap straks en na de pauze, dan kunnen jullie vragen stellen. Hè? Is dat mooi of niet? Ik denk het wel, hè? Eindelijk is een keer een kans om die lastige vragen allemaal te stellen. Heel goed. Want we hoeven toch niet verbonden te zijn met het Joodse volk per se. Hè? We kunnen toch het evangelie en het geloof en het heil van, die Joodse Messias, ja, is wel een Jood. Ja, inderdaad. Hij was wel een Jood. Ook daar begint het al, hè? Hij was wel een Jood. Hij was wel de Joodse Messias. Sterker nog, Jezus, zijn Hebreeuwse naam is Yeshua. Hij was zelfs een Joodse rabbi in zijn dagen. In zijn, heel zijn optreden, zijn geboorte, zijn leven, zijn handelen. Was niet alleen Joods, maar is Joods. Het gaat nu te ver om die lijn te pakken, want hij komt ook als de regerende Joodse koning der koningen terug. Maar dat is een andere boodschap. Ik begin even een tekst te lezen nu in Romeinen hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 5. Je kan gewoon meeluisteren hoor. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Paulus is hier aan het woord, hè? Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner, dus voor hun tot hun, is de aanneming tot zonen. En ook de heerlijkheid, de Shechina, de heerlijkheid van God. En de verbonden, meervoud. Wordt straks allemaal uitgediept, dit, hè? En de wetgeving, hou eens even, en wat nog meer, en de eredienst, en ook de beloften. Uit hun er zijn de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Deze dingen ga ik samen met jullie uitdiepen, voor wat dit betekent. Want die zijn heel belangrijk voor ons, dat wij verstaan wat hier eigenlijk precies wordt bedoeld. We zullen zien hoe Joods het evangelie is wat wij hebben aangenomen. En we zullen ook naar onze verbinding gaan kijken met het Joodse volk. Door deze tekst en nog een paar andere teksten heen. Maar dit is de hoofdtekst voor vanavond. Ik durf te stellen dat door Gods keuzes voor Israël, dat ons geloof zelfs onlosmakelijk verbonden is met het Joodse volk. Dat durf ik te stellen. En dat werpt al een beetje de vraag, of een antwoord op de vraag, is Jezus los verkrijgbaar van het Joodse volk? Pff, wat een vraag. Wat zegt hij nou? Is Jezus los verkrijgbaar van het Joodse volk? Wat moeten we daarmee met zo'n vraag? Nou, goed om over na te denken, toch? Denk het wel, hè? Oké. Immers, zij zijn Israëlieten. Het is Gods keuze geweest, en daar gaan we het nu even over hebben, om zijn reddingsplan, het wordt ook wel eens ooit de heilsgeschiedenis genoemd, hè, ligt eraan in welke kringen je bent, om zijn reddingsplan, wat staat beschreven in Johannes 3, vers 16 tot en met 19, want al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoorts, dat hij zijn eigen zoon gezonden heeft om te sterven voor alle mensen, enzovoorts. Kort samengevat, wel. Om dat reddingsplan te laten lopen via het volk Israël. Niet via de heidenen. In deze voorbeelden die ik zo dadelijk ga benoemen in het uitleggen van die tekst, zullen we zien dat het puur en alleen een aangelegenheid is geweest tussen God en tussen zijn verbondsvolk. Oeps. Maar en dan? Wat betekent dat dan voor ons? Wat moeten we daar dan mee? Nou, blijf gerust zitten tot het einde, hè? Dan hoop ik jullie daarmee te kunnen bedienen. In ieder geval hoop ik jullie op een fijne manier tot nadenken te stemmen. Van wat betekenen deze dingen voor ons? En ook als je het niet met mij eens zou zijn, dan blijven we toch gewoon vrienden, hoor. Want zeker weten. Wij lezen in Exodus 19 vers 5, ik lees vooruit de NBG in dit geval. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert, tussen twee gesprekken tussen God en tussen Israël, zeg maar. Indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volkeren, dus God wijst hun aan, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. De eerste vaststelling is, die reist, hij, dit is iets bijzonders. Dit heeft God nooit gesproken tot enig ander heidens volk. Een volk uit de heidenen. Ook niet tot individuen uit de heidenen. Ook niet. Heel bijzonder. Dat eigendom zijn. En die speciale uitverkiezing. Dat is nooit aan de heidenen beloofd. Voor de duidelijkheid. Hoe is die heilsgeschiedenis eigenlijk begonnen? Via Abraham. Later de naamsverandering in Abraham. Zoals we weten. Hè? God heeft zichzelf uit één man, laat ik even gewoon Abraham zeggen, hè, ons wel bekend, ook onze geloofsvader, zeg maar, net zozeer als voor Israël. Hij heeft zich uit één man en door de gehoorzaamheid, door het volgen van één man, heeft hij zichzelf een compleet nieuw volk geformeerd op de aarde. Want Israël bestond eerst helemaal niet. Dat is ook iets wat we moeten opmerken. Wel, en uit de lijn Abraham, Isaac en Jacob, daar zien we later dat volk uit voortkomen. We zien dan bij Jacob de naamsverandering in Israël en de 12 stammen die daar weer uit voortkomen. En die lijn houden we even vast. Oh, wacht even. Er is nog iets bijzonders. En om die lijn te starten, zeg maar, was er ook nog eens een keer een biologisch wonder nodig. God moest ingrijpen in de biologische geschiedenis van Sarah. Hè? Die kon natuurlijk geen kinderen meer krijgen vanwege haar hoge leeftijd. En Abraham, ja, God moest ingrijpen, een biologisch wonder verrichten om zijn volk in de wereld te brengen. Ter begin van de heilsgeschiedenis op aarde. Daar starten we mee. Wel, we zien dus dat dat geen mensenwerk was. Dit zijn Bijbelse feiten die we allemaal ondersteunen en geloven, daar ga ik tenminste van uit. Want ik heb niks geks gezegd tot nu toe. Huh? Bijbelse feiten. Deze man, deze zeer bijzondere man, die uit Ur der Chaldeeën werd geroepen, uit een totaal afgodische samenleving, dat moeten we ook opmerken. Net zoals het nu ook is, maar dan, die samenleving ziet er heel anders uit dan pak een beet 3.500 jaar geleden ongeveer, grofweg, plus minus. Kan er gerust wat jaren naast zitten. Zo bijzonder. Deze man, die gehoorzaamt deze God die hij aanvankelijk helemaal niet kent. Hij gaat achter hem aan, hij doet wat hij zegt. Hij was ook gewoon een mens, net als wij, hè? Met al zijn lek en gebrek, net zoals ik ook. En, hè? Dus zo bijzonder. God werkt via mensen. En hij is via deze bijzondere man heel die heilsgeschiedenis begonnen. Dit hebben we nodig als start. En uit die ene man komt een aantal generaties later komt het volk Israël voort. En dat wordt dan Gods verbondsvolk genoemd. Zo bijzonder is dat geweest. Wel, ik zei al, de aartsvader van Israël, Abraham, is ook onze aartsvader. Onverkort, één op één. Dat is ook belangrijk om te benoemen. Wel, hunner is de aanneming tot zonen. Wat moeten we daarmee dan? Nadat God door de hand van Mozes Israël uit Egypte heeft geleid, gebeurt er nog iets bijzonders. God noemt Israël zijn eerstgeboren zoon. Niet zijn enig geboren zoon. Want dat was vele jaren later was dat Jezus. Zijn naam is Yeshua, maar ik zal Jezus zeggen. Huh? Dat was de enige geboren zoon van God. Maar Israël is de eerstgeboren zoon. Dat is al een belangrijke heenwijzing. Want als je zegt eerstgeboren zoon, dan insinueert dat dat er wellicht meerdere zonen, dochters, zouden komen. Hè? Want man en vrouw in de schrift is in de heilsgeschiedenis volkomen gelijk. Daar is geen enkel verschil. Hier op aarde zijn er bepaalde verschillen, maar in de hemelen, naar mijn mening straks, niet of nauwelijks meer. Hunner is de aanneming tot zonen. Wacht eens even. Vele zonen, zeker uw dochters, zouden nog volgen in de geschiedenis dus. Want we hebben aan het begin vastgesteld dat het om de behoudensgeschiedenis gaat. Om een reddingsplan wat God in de wereld heeft gebracht. Zo belangrijk is het. En lieve mensen, we zijn er zo dichtbij. Als je om je heen kijkt in de wereld, je ziet niet alleen welke profetieën er al vervuld zijn, welke nu in vervulling aan het gaan zijn, de dingen die dus nu in de rij zijn. Vooral hoe de wereld met Israël omgaat. Hè? Israël is wel degelijk de kanarie in de kolenmijn, om het zomaar even te zeggen, in die beeldspraak. We zijn er heel dichtbij. Heel dicht. Oké, Exodus 4 vers 22, want waar staat dat allemaal, Peter? Nou, 4 vers 23. Daarom zeg ik u, de Heere God is aan het woord, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij diene. Wauw. Daar werpt God al een schaduw op wat Israël zou doen en betekenen voor de Heer. We zien hier al een belofte en een aanzegging voor het werk wat Israël zou gaan doen. En daar horen wij net zozeer bij. We zien de fysieke verlossing van Israël uit Egypte was een feit. Ik moet even een paar sprongetjes maken soms. Nu pakken we even de wedergeboorte in het vernieuwde testament. Want door die wedergeboorte, daar horen wij net zozeer bij, worden gelovige kinderen van God, die worden wedergeboren. En die worden daardoor zonen, zeker dochters van de levende God. Wel, even kijken. De eerste Messiaanse Joden, de 12 apostelen, wat is daar de betekenis van? Dat waren de eerstelingen uit de Joden en velen zouden nog volgen. We lezen dat in Handelingen 21, vers 20. Overigens, in die tekst staat het getal duizenden genoemd in onze vertaling. Dat is het Griekse woord myriades en dat moet zijn tienduizenden. Want ook in die tijd, tijdens de bediening van de Heer Jezus op aarde, maar ook in de vele jaren daarna, dat ijlde nog heel lang na, zijn er tienduizenden en de geleerden zeggen, die veel knapper zijn dan ik, dat het er uiteindelijk een paar honderdduizend zijn geworden. Onder verdrukking, onder moeite, onder tegenstand. Maar uiteindelijk, dat was helemaal niet zo vreemd dat dat gebeurde. Want soms hoor je wel eens, de Joden hebben Jezus niet aangenomen. Dat is niet alleen een leugentje, maar schriftuurlijk klopt dat ook helemaal niet. Als je dan je huiswerk gaat doen, dan kom je er snel achter dat dat helemaal niet klopt. Want veel mensen liepen wel met Jezus weg toen. En vele mensen volgden hem wel. Het is waar. Als natie, als geheel, kwam de diaspora en de vernietiging van de tempel en andere zaken, die het volk natuurlijk niet wilde, omdat er ongeloof was onder Israël. Dat is helemaal correct. We lezen in Galaten 4, vers 6 en 7. En dat gij zonen, ook dochters, zijt, God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten. Die roept, Abba, papa, vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien ge zoon zijt, dan zijt ge ook erfgenaam door God. Dus dit werd op de eerste plaats toebedeeld aan het verbondsvolk van Israël. En daarna ook, een korte tijd daarna, vanaf Antiochië lezen we in de schrift, toen Cornelius en zijn huisgezin tot berouw en bekering kwamen. Toen ging het dak eraf, hij ontving ook de Heilige Geest en die met hem waren. En toen werd het evangelie enorm verbreed. Er kwamen enorme aantallen gelovigen uit de heidenen tot geloof, tot de Heer Jezus, Yeshua. En ik kan dit niet laten. Aan welke geloofsgemeenschap werden die toegevoegd? Al die duizenden, op een gegeven moment tienduizenden gelovigen uit de heidenen, aan welke geloofsgemeenschap werden die toegevoegd? Wie durft het te zeggen? Juist. Juist, daar kan ik nu even niet op ingaan, misschien in de vragenronde straks wel. Er was niets anders dan alleen het orthodoxe Jodendom, want we hebben het nu over Israël en de Joden. Hè? Er was niets anders dan het orthodoxe of het traditionele Jodendom. Dat kende wel vele gezichten, vele sekten in die tijd. Dat woord heeft nu een hele andere lading dan toen. En dan zien we op een gegeven moment na de prediking van Yeshua en van de apostelen later ook natuurlijk, dat die gelovigen uit de heidenen werden allemaal toegevoegd aan de messiaanse bestaande gemeentes van toen. Wonderbaarlijk wel. Alleen dat is al een stuk huiswerk waard, toch? De heerlijkheid, de Shechina van God, want dat staat hier in deze tekst, die was bij Israël. De heerlijkheid van God was bij Israël, bij zijn verbondsvolk. Nooit bij de heidenen in die tijd, nooit. Dat lezen we nergens in de schrift. Dit heb ik al gezegd. Shechina betekent trouwens het wonen of het verblijven. Dus het wonen of het verblijven, de zichtbare tegenwoordigheid van God, was bij zijn verbondsvolk. Waar staat dat? We zien dat in de rook- en de wolkenkolom op de berg Sinaï, ons allen wel bekend. Ik lees dadelijk twee teksten daarover. Of in de tabernakel in de woestijn. Toen Israël het beloofde land binnenging, toen was die in de tabernakel. Bij de inwijding van de eerste tempel. Die Shechina is niet in de tweede tempel geweest. Die Shechina zal ook zijn in de derde tempel, de herbouwde tempel. Maar in de tweede tempel is die zichtbare aanwezigheid van God niet geweest. Had ook zo zijn redenen. Wel. En nog later zien we, dan zitten we al volop in het Nieuwtestamentische tijdperk. Nog later zien we de wolk bij de verheerlijking van Jezus op de berg. Als we dat lezen, zien we ook dat de wolk daar was. En uit de wolk werd gesproken. Ook zo bijzonder. Steeds komt die wolk, omdat de mens natuurlijk niet de volle glorie en de heerlijkheid van de Heer kan aanschouwen. Dat kunnen we nu nog niet. Straks wel. Straks wel. Geweldig, hè? Exodus 19, vers 9. Zie, zegt God, ik kom naar u, Mozes, toe in een dichte wolk. De heidenen waren niet in beeld op dat moment. Exodus 24, vers 16. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten, waar het verbond werd gesloten, hè, natuurlijk. En de wolk bedekte hem 6 dagen. Mozes was daar heel nauw bij betrokken. Ook hier en op andere plaatsen zien we, lieve broeders en zusters, dat dit verblijven, die tegenwoordigheid van de Shechina van God, alleen tussen zijn volk was en tussen hemzelf. Nou zou je denken onderhand van ja, oké, en wanneer komen wij dan al in beeld? Nou, blijf rustig zitten, het komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Israël is bedoeld tot zegen voor alle volkeren op de aarde. Maar God simpelweg moest ergens beginnen met dat enorme karwei. Daar is toch geen woord Spaans bij, of wel? God moest gewoon ergens beginnen. En hij is, zijn keuze is het geweest om te beginnen bij zijn verbondsvolk. En dat moest hij ook nog even tot aanschijn roepen, want dat volk bestond helemaal niet. En er zijn veel meer teksten over die je daarover kunt lezen, over hoe God dat gedaan heeft, hoe hij zijn volk benoemt, maar dat kan ik vanwege de tijd nu even niet. Wel, de verbonden, zo mooi en zo belangrijk, staat gewoon allemaal in de schrift dit. Veruit de meeste gelovigen, zo niet alle gelovigen, zullen weten dat het eerste verbond, het Mozaïsche verbond op de berg Sinaï, dat dat gesloten werd tussen God, Mozes en het volk Israël. Daar staan hoofdstukken, boekdelen staan er van in de schrift. Dat is helemaal geen geheim. Maar dadelijk ga ik een tekst voorlezen in, die pak ik er alvast even bij, in Jeremia 31, vers 31. Ja, iemand zegt al amen, dus dat gaat niet voorbij vanavond natuurlijk. God heeft, en ik snap heus wel dat er straks situaties dat je denkt, ja, maar hoe kan dit, hoe kan dat dan? En dat betekent dat ik denk daar heel anders over, hè? Ik plaats me even in jullie situatie. Ik ben 9 jaar geleden om mijn huiswerk opnieuw te gaan doen. Helemaal. Na 22, bijna 23 jaar als volwassen gedoopte. En toen begon God op een hele andere manier tot mij te spreken. Oh, ik wil jullie al vast verzekeren, jullie behoud, jullie geloof, het bloed van de Heer Yeshua en alles wat daarbij hoort is in beton gegoten. Daar gebeurt niks mee. Nooit of te nimmer. God houdt je ten alle tijden vast, ook als het geloof een klein beetje geschud wordt. Als er nieuwe dingen op het toneel komen dat je denkt, ja, ik weet dat die vraag kei belangrijk is, maar wat staat er over in de schrift? Nou, dit bijvoorbeeld. Ik zei al, God heeft alleen de beide verbonden met Israël gesloten. Nooit met een ander volk. Nergens in de schrift vinden we dat. Ook het vernieuwde verbond is alleen met Juda en met Israël gesloten. Let op, Jeremia 31, vers 31 tot en met 33. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, waar zijn de heidenen? Nee, dat is duidelijk wat hier staat, hè? Oké. Een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep, wat we net over hebben gehad, om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, God is heel eerlijk ook, hè? Heel eerlijk, er wint er geen doekjes om. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer, inderdaad, ze hebben onder de ketuba gestaan. God heeft een huwelijksverbond, een geestelijk huwelijksverbond met Israël gesloten. Voorzeker, staat hier, dus 100% zeker, zonder twijfel. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die, dus niet misschien of als de wind goed staat, ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Wel, veel duidelijker kun je denk ik niet zeggen, hè? Als God het doet. Zo bijzonder. Maar wat betekent dat dan voor mij? Wat betekent het voor jullie? Want is Jezus dan niet los verkrijgbaar? Als God dit allemaal zo precies gekozen heeft en het ook heel die lijn door heel de geschiedenis heen bewaakt heeft om daarover te waken. Ja, maar en die ongehoorzaamheid van de Israëlieten dan, en de afgoderij dan, en die drie diaspora's van Israël dan, zegt dat dan allemaal niks? Dat zegt alles over de ongehoorzaamheid van mensen. Maar die doet nooit of te nimmer de heiligheid en de soevereiniteit van God teniet. En al helemaal niet zijn plan. Nooit of te nimmer. Halleluja. Want als het zo zou zijn, even een kleine reflectie, dat God klaar zou zijn door de geschiedenis heen met Israël, vanwege hun ongehoorzaamheid, van kijk eens de hele tijd dit en dat allemaal, en die altaren, die afgoderij, en nog veel meer dingen die ik hier bijna niet durf te benoemen. Als dat zo was, lieve mensen, wacht eens even. Als God klaar zou zijn, heel simpel, met de ongehoorzaamheid van Israël, en alle beloften zouden in één keer op de gelovigen uit de heidenen, dus uit de kerk uit de heidenen, zijn overgegaan. Welk licht werpt dat dan op onze ongehoorzaamheid? Als wij het niet goed doen, of als wij afwijken van de waarheid, als wij zondigen, als wij, snap je, dan hebben we alleen het bloed van Jezus nodig. Zou dat al die verbondsbeloften van God naar zijn eigen volk toe zomaar in één keer buitenspel zetten dan? Absoluut niet. Wat wel waar is, dat, want ik krijg je toch vragen over straks, dat weet ik nu al. Wat wel waar is natuurlijk, dat alle ongehoorzaamheid consequenties heeft. Natuurlijk. Maar dat zet nooit of te nimmer Gods redding en verlossingsplan buitenspel. We hebben nu niet de tijd om naar Gods doelen te gaan kijken met Israël. En dus wat God werkelijk op het oog heeft, wanneer dadelijk alles geschied is, hè, heel die stageplek hier op de aarde is voorbij, Jezus is teruggekomen, 1000 jaar millennium gehad, en dan kan de hemel en de Heere God ook eindelijk, wat Jezus ook al zei, het is volbracht. Wat is er dan volbracht? Nou, ander moment. Matteüs 15, vers 24 leert ons, heel simpel, Jezus zelf zegt daar, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Yeshua, Jezus, moest steeds komen om exact en minutieus te vervullen wat er over hem in het Eerste Testament geschreven stond. Daar zijn we het over eens, denk ik, hè? Geen punt of geen komma te weinig, geen letter te veel of te weinig, geen zin te veel. Exact moest de Heere Jezus vervullen wat er over hem in het Eerste Testament vervuld stond. En dat lezen we ook met terugwerkende kracht in het Eerste Testament, maar vooral natuurlijk in het Vernieuwde of het Tweede Testament. Daar lezen we dat alles. En alzo ging de schrift in vervulling. Dat is er maar één. Maar er zijn misschien wel 10 omschrijvingen waar hetzelfde mee bedoeld wordt. Huh? Hij moest de wet vervullen en al die dingen moesten vervuld worden. Goed, want er was iets bijzonders. Ik had straks gezegd, verbonden, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Ik heb net die tekst voorgelezen in Jeremia 31. Huh? Wanneer werd dat... moet ik even terugkijken, even terugpakken. Ja. Wanneer werd dat vernieuwde verbond ingesteld? Wat eeuwen eerder werd aangekondigd, profetisch. Bij het avondmaal, goed zo broeder. Bij het avondmaal, even, wacht even, iets nauwkeuriger. Want we hebben gezegd, van kaft tot kaft ging het over Israël. Hè? Het was tijdens, op het einde van de Joodse seider of sedermaaltijd. Toen stond Jezus op, hij nam de symbolen van het brood en de wijn en daar stelde hij het vernieuwde verbond in. We hebben net gelezen dat het vernieuwde verbond alleen met Juda en met Israël werd gesloten. Wonderlijk, hè? Nou, ik moet een paar dingetjes overslaan, maar dit is een waarheid als een koe. Daar kunnen we niet omheen. Zo is dat. Dus het werd ingesteld tijdens de Joodse sedermaaltijd, ongeveer 2000 jaar geleden. Wanneer werd dat vernieuwde verbond bekrachtigd? Op welk moment? Toen Jezus aan het kruis stierf, inderdaad. Een aardbeving, donderen, bliksemen. He, de graven gingen open, dat is ook weer een voorafschaduwing van wat er straks allemaal gaat gebeuren. En er gebeurde nog iets opmerkelijks. In de tempel. Ja, het voorhangsel wat niet met mensenhanden gescheurd kon worden, want dat was niet een strookje stof of een strookje papier wat daar hing, dat was een dik kleed. Het initiatief lag wederom bij God, net als bij alle andere dingen. Dat scheurde van boven naar beneden. En dat maakte scheiding tussen het heilige en het allerheiligste. Dus, vanaf dat moment toen dat kleed scheurde, werd het vernieuwde verbond bekrachtigd, wat Jezus kort daarvoor had ingesteld. En de weg naar het heiligdom, het eeuwige heiligdom, lag open. Zowel voor de gelovige Jood al op dat moment, de Messiaanse Jood, maar ook met vooruitblik vanaf dat moment, ook al voor de gelovigen uit de heidenen. Alleen kwamen die daar later pas achter. Dat die twee tot één nieuwe mens werden gemaakt. Staat allemaal in de schrift, hè? Mooi, hè? Ik doe niks anders dan alles bij elkaar brengen.
Zo mooi. Wel, even kijken. Dus in die bovenzaal waren aanwezig minimaal de 12 apostelen. Want andere, sommige weten we niet exact, maar minimaal de 12 apostelen. Waren op één uitzondering na allemaal Joden. Behalve Lucas de geneesheer. En die was tot het Jodendom toegetreden. Dat was een proseliet of een Jodengenoot geworden. Oké, dan zien we kort daarna de 70 die worden uitgezonden. Dat waren geen heidenen. Dat waren allemaal Joden die tot geloof waren gekomen. Nog een klein sprongetje. Dan zien we de 3000 die tot geloof waren gekomen. Allemaal Joden. Wellicht, weet ik niet, ik ben er niet bij geweest. Allemaal Joden, op een uitzondering na misschien. Zo bijzonder. Ik herhaal even die tekst. Is helemaal niet zo, het is wel super bijzonder, maar toch ook weer niet. Want Jezus had gezegd, zijn bediening beperkte zich hier op aarde, naast al de kolossale dingen die hij moest doen, maar zijn directe prediking en bediening beperkte zich tot het volk van Israël. Matteüs 15, vers 24. Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Israël moest ook gered worden op de eerste plaats. Net zozeer als wij redding en behoud nodig hebben. Net zozeer, maar het is eerst de Jood en dan de Griek, staat er in de Bijbel. En de Griek is een type van de heidenen. Van alle heidenen. Er zijn maar twee smaken bij God. Of je behoort tot het Joodse volk, tot een van de 12 stammen. Juda zijn de Joden en de andere is Israël. Oké. Of je behoort tot de heidenen. En dan ben je de bekende vreemdeling die op vele plekken in het Eerste Testament vooral wordt beschreven. De vreemdeling, kom ik dadelijk nog op terug. De wetgeving. Oké. Sorry Irene, ik ga ietsjes over mijn tijd heen. Heb ik jullie aandacht, lieve mensen? Heb ik echt jullie aandacht? Want dit is belangrijk, dit is kolossaal belangrijk voor jullie. Kolossaal belangrijk, op het einde zul je dat met me eens zijn. De wetgeving. Israël was en is door God bedoeld als voorbeeldnatie in de wereld. Verwonderlijk, nou, het werd tegen onze aartsvader gezegd, tegen Abraham. En gij en uw nageslacht zult tot zegen zijn, in Genesis 12 meen ik dat het staat. Gij en uw nageslacht, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, zult tot zegen zijn voor alle geslachten op de aarde. Natuurlijk, de hoofdzegen die uit Juda voortkwam, was de Jood Jezus, Yeshua, natuurlijk. En dat behoeft verder geen betoog, wat hij kwam doen, natuurlijk. En heeft die taak geweldig, nou, onvoorstelbaar. Stel je voor als hij gefaald zou hebben, dat is ondenkbaar, ondenkbaar. Israël werd geroepen tot een voorbeeldnatie. Daar begon de heilsgeschiedenis mee, maar daar bleef het niet bij. Wel, als Gods volk dan tot voorbeeldnatie zou moeten dienen en apart gezet in de toenmalige afgodische wereld, net zoals het nu is, ben jij apart gezet van de wereld? Voel jij jezelf apart gezet omdat je in het koninkrijk van God mag wandelen? De Heer heeft je overgebracht van de duisternis in het licht, toch? We zijn hartstikke apart gezet voor God. Absoluut, absoluut. Net als Israël toen, alleen in een fysieke voorafschaduwing, zeg maar. Maar dat was zeker niet minder, want Israël was wel degelijk te onderscheiden, zeg maar. Er horen ook heel veel dingen bij, op welke manieren dat gebeurde. Maar daar heb ik helaas niet de tijd voor. Dus ook vanwege hun roeping en vanwege de wetgeving die ze kregen van God. In die afgodische samenleving. Nehemia 9, vers 13 lezen wij. Op de berg Sinaï zijt gij neergedaald. En ge hebt met hen gesproken uit de hemel. En hun rechtvaardige verordeningen, betrouwbare wetten, goede inzettingen en geboden gegeven. God gaf aan Israël zijn Tora. En dat betekent overigens lering en onderwijzing. En daar is helemaal niets mis mee. Dat wordt tegenwoordig vaak helemaal uit het verband gerukt. En de wet heeft afgedaan. En Christus heeft de wet aan het kruis genageld. En allemaal die andere dingen. Wederom hoort daar een klein stukje huiswerk bij. Maar goed. God geeft aan Israël zijn geestelijke zijn morele en praktische wetgeving. Ook in allerlei specifieke gevallen. Over huwelijken, over echtscheiding. Ja, helaas ook in die tijd al. Over diefstal, over land, wetten voor de koningen. En noem maar op, boeken, hoofdstukken vol over wetten, inzettingen en dergelijke. Dus God geeft die geweldige, let op, het kwam van de Heere God af. Hè? Dit is niet Israëls eigen werk, zeer zeker niet. Het ging om een geestelijke, morele en praktische wetgeving. Zoals God wist dat zijn volk zo het beste zou kunnen functioneren in die voorbeeldfunctie. Wel, niet als middel om daardoor voor God gerechtvaardigd te worden. Zeker niet. Dat was toen ook al niet het geval. Daarvoor moest Jezus komen, zijn bloed moest vloeien. Anders kon geen enkel mens ooit bij God met God verzoend worden. Dat gebeurt niet door het houden van een wet, al hoe goed dat die ook is. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat bloed van de Heer moest vloeien daarvoor, om dat te doen. Maar er vloeide wel een rechtvaardig leven uit, zo goed mogelijk. Een goed leven. En er vloeide zegening uit voort. Want God wilde zijn volk zegenen en als voorbeeld natie laten dienen in de wereld. Opdat de mensen, de volkeren daaromheen konden zien dat de ware God verbonden was met zijn volk op aarde. Wel, en de navolging van de Tora was een van de pijlers van deze zegen. En dat laat even in de midden dat Israël vaker gefaald heeft, langere periodes ook. Daar kwamen ook sancties op, zoals ik al benoemd heb. Maar in Romeinen 11, vers 29 lezen we heel duidelijk, klip en klaar, dat Gods roeping en genadegaven van Israël onberouwelijk zijn. Dat lezen we. Wederom, ik refereer even, als de mens ongehoorzaam is en God zegt dan de mens vaarwel, ik begin wel met iemand anders, nou, dan kwam ik er ook niet zo best vanaf. En u misschien ook niet. Ik weet niet, u bent veel beter dan ik, ongetwijfeld, maar snap je? Dan hebben wij gewoon als sterfelijke mensen toch een behoorlijk probleem aan de hand. En dat is ook nooit eerder in de geschiedenis gebeurd. God blijft zijn schepping altijd opzoeken. Tenzij dat we helemaal, om het eens op zijn Limburgs of Brabants te zeggen, de kont tegen de krib gooien. En dan nog blijft hij ons zoeken en achtervolgen. Denk maar even aan Jona en de vele andere voorbeelden in de schrift. Dan stuurt hij een groot visje. Totdat je op andere gedachten komt. Het staat gewoon allemaal in de Bijbel. Mooi, hè? Oké. Ik ga nu eventjes vlot verder. We moeten vaststellen, lieve mensen, want dat lezen we nergens, dat God ook niet meerdere wetsystemen, aparte wetsystemen in de Bijbel heeft gegeven. Dus een heel apart systeem, de Tora, de inzettingen en alles wat daarbij hoorde. En in het Nieuwe Verbond lezen we in één keer een totaal andere set van geestelijke normen en waarden in de Bijbel. Ik weet niet welke schrift dat jullie hebben, maar ik lees het nergens. Ik lees dat niet. Ik zie wel tijdens de bergrede in Matthäus 5 dat Jezus dezelfde Tora verbreedt en verdiept tot haar oorspronkelijke door God bedoelde inhoud en bedoeling. De Heere Jezus legt er aan de hand van voorbeelden uit ook hoe hij de wet en de strekking van de wet en de diepte en de breedte oorspronkelijk bedoeld heeft. Want in Jeremia hadden we gelezen dat die wet die aan de buitenkant werd gegeven, stenen tafelen, hè, door hemzelf erin gebeiteld, dat veranderde de mens niet wezenlijk. Dan lezen we Jeremia 31, dat er een tijd aangekondigd werd dat God diezelfde wet in het hart en in het denken zou gaan prenten. En dan zou Israël, het volk, van binnenuit veranderen, niet van buiten afgegeven, letters op steen, nee, door de Heilige Geest uitgestort, Pinksterdag, in onze harten, maar eerst de Jood en dan ook de Griek. Begint het al te dagen? Heerlijk hoe God dat bedacht heeft, hè? Fantastisch. Wel, de eredienst sla ik even over, dan moet je dan daar maar vragen over stellen. Ik ga nu naar de verwerking voor ons. Wat betekent deze dingen eigenlijk voor ons? Samen met het gelovige deel van Israël zijn wij nu de eerstelingen in het plan van God. Ik ga nu een aantal stellingen roepen, dingen waar ik zelf achter sta. Dat betekent helemaal niet van nou denkt heel christenen voor Israël daar zo over. Ik ben hier als vertegenwoordiger van CVI, maar dit benoem ik op eigen titel. Ik sta hier volledig achter. Volledig. Kun je me ook op aanspreken straks? Wij zijn samen met Israël het gelovige deel, de eerstelingen in het heilsplan of het reddingsplan van God. En daar horen heel wat mensen bij. God heeft nooit een ander volk dan Israël tot zijn verbondsvolk gemaakt. Ik lees het nergens in de schrift. Wat wel aan de hand is, dus er zijn nooit aparte afspraken gemaakt met heidenen, buiten Israël om of hele andere dingen. Zo van dat geldt niet meer of dat geldt nog maar een beetje. Hier is een hele nieuwe set van afspraken die ik met jullie maak. Dan lees ik van kaf tot kaf, lees ik dat niet. Dus er is één weg, één manier, dat zei Jezus ook, hè? Hij was de weg, de waarheid en het leven, hè?
Inderdaad, ja.
Het gaat allemaal over behoud en over de manier waarop wij in relatie treden met God. Nou, dat kan alleen op zijn voorwaarden, zoals we weten. Dat betekent dus, lieve mensen, dat wij onze geloofsbeloften uit en door en via Israël hebben ontvangen. Want hun waren toch de woorden Gods toevertrouwd, staat er in de Bijbel. Staat er ook mooi in, zeker. Maar God heeft ook altijd de heidenen op het oog gehad. En nu komen wij er ook bij. Nu laat ik een stuk zien van hoe dat dan precies zit. Wat Gods woord daarover zegt. Oké. Ook onder het Eerste Testament werden er al redelijk wat, niet heel veel, niet als onder het Nieuwe Verbond, maar redelijk wat heidenen, gelovigen uit de heidenen toegevoegd. En wat gebeurde daarmee? Leviticus 24, vers 22. Dit is één tekst van de vele, hè? Eén tekst van de vele. Enerlei recht zult gij hebben, zegt God. De vreemdeling, daarom bereid ik jullie alvast een beetje voor. Wij waren vreemdelingen, maar nu niet meer. De vreemdeling zij gelijk de geboren Israëliet. Want ik ben de Heere uw God. En vele teksten van deze strekking, ook aanvullend en breder makend dan wat hier staat, staat gewoon allemaal in het eerste verbond. Daar werden net zozeer al gelovigen uit de heidenen die toetraden tot Israël, werden opgenomen onder Israël en ze werden volledig gerekend als zijnde onder Israël. Ik weet dat daar ook vragen aan vastzitten. Peter, hoe zit het dan met de besnijdenis en hoe zit het dan met dat en met dat? Dat begrijp ik heel goed. Maar ik moet eerst even de grote lijn plaveien. Daar ben je met me eens. Wel. Het meest geweldige voorbeeld, en dan gaan we naar het einde toe. Ik heb er ook een keer een prediking over gegeven. Wat een fantastische vrouw. Wat een kanjer van een vrouw. Over wie heb ik het? Wie zei dat? Rut? Ja, klopt. Is geen strikvraag. Welke kenmerkende, een van de meest kenmerkende uitspraken in de Bijbel over het onderwerp waar wij het nu over hebben. Wat heeft zij gezegd? Hardop. Ja. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Aha. Maar zei ze dat gewoon in een goede bui? Of zij was een Moabitische. Ook een totaal afgodische samenleving. Als je kijkt welke veelheid aan afgoden dat die hadden, had ook niks te maken met de betreffende hongersnood in die tijd en dergelijke. Had daar niks mee te maken. Dat waren bijkomende dingen. Wonderlijk. Lees het boek Rut nog eens een keer goed. Wat daar gebeurde en wat de slotsom was van de vrijwillige, volkomen vrijwillige toetreding van Rut toen ze dat zei. Wat er aan vooraf was gegaan. Dring er bij mij niet op aan dat ik heen ga, dat ik wegga, want ik blijf. Hè? Waar u heen gaat, ga ik heen. En waar u, bij wijze van spreken, sterft, dan zal ik ook sterven. Wauw, wat een kanjer van een vrouw. Geweldig toch, hè?
Nou, voor mij is dat een enorm opbouwend voorbeeld geweest. Nu, tot slot dit, lieve mensen. Romeinen 11, vers 13 tot 18, dat mag niet ontbreken, vind ik. Geschreven in 58 na Christus.
Laat het een jaar schelen, maar omstreeks 58 na Christus. Dan lezen wij dit door de mond van Paulus, gericht aan een Messiaans-Joodse gemeente in Rome. Maar daar waren nog Joden in die tijd. Later zijn die daar weggestuurd door de toenmalige keizer. Maar op dat moment waren daar Joden en gelovigen uit de heidenen. Dus we mogen zeggen dat dat een Joods-Messiaanse gemeente was, waar vele heidenen aan waren toegevoegd. Ik spreek tot u, heidenen. Nou, duidelijker kan niet, hè? Zijn de eerstelingen, Israël, heilig, dan ook het deeg? Is de wortel heilig, dan ook de takken? De natuurlijke takken en wilde takken, hè, is sprake van in de Bijbel. Indien nu enkele van de natuurlijke takken, Israël, weggebroken zijn door het ongeloof, en gij, heidenen, als wilde lood daartussen geënt zijt, hebben we de geestelijke lijn te pakken waar ik naartoe wil. Het is onmiskenbaar wat hier staat. Daartussen geënt zijt, en wat is dan het gevolg als wij daartussen geënt zijn? En aan de saprijke wortel van de olijf, Israël, want op andere plek wordt Israël olijf en vijgenboom genoemd en allemaal dat soort beeldspraak, deel hebt gekregen. Dus wij ontvangen de sapstroom van zegening die door heel Israël heen loopt, via de aartsvaderen en uiteindelijk helemaal bij Yeshua Jezus terechtkomend. Die sapstroom van zegen en voeding hebben wij via Israël ontvangen. Want er is er maar één van. Er is geen andere weg, geen manier, geen oh, dat lijkt me leuk, die rozenstruik daar dan, snap je dan, dat werkt ook. Nee, dat werkt niet. Er is maar één olijfboom en dat is Israël. En daartussen zijn wij geënt, tussen dat gelovige deel. Dan zegt Paulus, beroem u dan niet tegen de takken. Hij waarschuwt die gelovigen toen al. Beroem u dan niet tegen de takken, indien u gij er tegen beroept. Daar was sprake van trots, daar was sprake van zelfverheffing. Want wij hebben Jezus al aangenomen, weet je wel. En dat ging eigenlijk over het feit dat er trots, misschien zelfs wel een beetje arrogantie was, naar de natuurlijke takken. Dus de nog niet in Jezus gelovige traditionele Joden. Daar heeft Paulus het hier over. Paulus zegt, indien gij u ertegen beroemt, doe dat maar niet. Want niet gij draagt de wortel, maar de wortel uit Israël, de aartsvader en alle beloften die God heeft gegeven. Niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u, heidenen. Dat is wat Paulus hier zegt. Wel, dus wees niet trots of hoogmoedig. Verhef je niet tegen het natuurlijke Israël, ook al zijn ze nu nog door alleen maar een blinde vlek die ze voor Jezus hebben. Want dat zijn geen mensen die zonder God leven, absoluut niet. Die zijn vaak veel meer toegewijd en devoot aan God dan wij, of dan ik dat ben. Absoluut. Maar ze hebben alleen nog een blinde vlek voor wie Jezus is. Hun eigen Messias, Mashiach. Jezus zei toch, ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. En Juda. Wel, oké, we zijn er bijna. Dus die afwijzende houding, dat past ons niet, lieve mensen. Ons geloven staat nooit los van het gelovige deel van Israël. We worden zelfs ook opgeroepen om Israël te zegenen, om voor de vrede van Jeruzalem te bidden. En Nachamu, Nachamu, Ami. Ik spreek zelf geen Hebreeuws, maar ik leer ook zo dingen bij natuurlijk. Troost, troost mijn volk, zegt God. We hebben vele opdrachten gekregen, daar zal Irene dadelijk nog verder op ingaan. En dat hebben we 19 eeuwen laten liggen, lieve mensen. Dus het is belangrijk dat we op onze passen, op ons huiswerk terug durven te komen ook. En gaan beoordelen wat er werkelijk in de schrift staat. Het liefste wat ik heb dat jullie doen is, toets wat ik vanavond gesproken heb. Of luister het nog een keer na, pak de teksten erbij of het klopt wat ik gezegd heb en uitgelegd heb vanavond. De wortel is de lijn van de aartsvaderen en de beloften aan hen gedaan. Met natuurlijk Jezus boven alles en voorop. Want ja, dat kent geen weerga natuurlijk. Maar dat hoort wel bij elkaar. Dat is één compleet pakket. De Bijbel leert niet dat er andere of aparte beloften aan het christendom zijn gedaan. Alles wat we hebben ontvangen en wat wij dus inderdaad hebben mogen ontvangen en in ons leven belijden ook, hebben we eigenlijk via Israël ontvangen. Amen.